We hebben onze grondwet, een scala aan mensenrechten en Europese privacyregels die onze rechten en vrijheden moeten beschermen. Maar ergens recht op hebben en daadwerkelijk krijgen waar je recht op hebt, zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in de praktijk een beroep kunnen doen op de rechten die we in theorie hebben? En hoe zorgen we er vanuit ons digitale rechtenveld voor dat we een brede en analytische blik hebben in de uitvoering van ons werk? Hoe zorgen we ervoor dat we ook oog hebben voor de belangen van mensen die niet direct op ons lijken? Je luistert naar de Big Brother Awards podcast van Bits of Freedom. Mijn naam is Inge Wanet en samen met mijn collega's van Bits of Freedom zetten we elk jaar de mensen en organisaties die jouw privacy het meest hebben geschonden in het zonnetje. Dit jaar doen we dat in de vorm van een podcast. In deze 8-delige serie maak je kennis met de grootste privacy schenders van afgelopen jaar. Jullie hebben op de winnaar van de publieksprijs gestemd en een vakjury deelde de expertprijs uit. Maar Bits of Freedom reikt ook elk jaar een Felipe Rodriguez Award uit. Deze geven we aan een persoon die een buitengewone bijdrage heeft geleverd aan het beschermen van onze rechten. En vandaag gaan we het hebben over die Felipe Rodriguez Award. En hiervoor heb ik mijn collega Nadia Benaysa meegenomen. Nadia, de Felipe Rodriguez Award, wat is het precies?
Nou, naast grote schendingen van onze privacy is er gelukkig ook visie en inspiratie. En naast grote schenders zijn er gelukkig ook grote voorvechters. Dat is waar we bij stilstaan in de uitreiking van de Felipe Rodriguez Award. En die award is vernoemd naar zo'n voorvechter. Felipe was medeoprichter van XS4All en de Digitale Stad. En was vanaf het begin betrokken bij de digitale rechtenbeweging in Nederland. En met deze award willen we zijn belangrijke bijdrage herinneren en anderen inspireren. Elk jaar geven we de award aan iemand die net als Felipe bewezen heeft zich in te zetten voor onze privacy. Eerdere winnaars waren Kashmir Hill, Edward Snowden, Max Schrems, Kirsten Fiedler en Marleen Sticker.
Waarom krijgt Nani de prijs?
Nani heeft enorm belangrijk werk gedaan als mensenrechtenadvocaat. Ze is gespecialiseerd in strategische rechtszaken waarin ze zich intersectioneel inzet voor mensenrechten, sociale rechtvaardigheid en technologie. Ze heeft erin journalisten en mensenrechtenactivisten juridisch bijgestaan. En ook heeft ze voortbouwend op deze ervaringen Digital Freedom Fund opgericht om strategische rechtszaken rondom digitale rechten te stimuleren. Inmiddels vertrekt ze als directeur bij Digital Freedom Fund om een nieuwe NGO op te richten. Namelijk Systematic Justice, waarmee gemeenschappen geholpen worden om strategisch te procederen ten behoeve van een rechtvaardige maatschappij. Daarnaast is Nani ook een van de initiatiefnemers van het grootschalige project om het digitale rechtenveld te decoloniseren. Een ambitieus, maar vooral belangrijk project dat samen met European Digital Rights en allerlei digitale burgerrechtenorganisaties en andere mensenrechtenorganisaties en activisten wordt aangepakt. Kortom, Nani laat zien dat uitdagingen zijn om met beide handen aan te pakken en ze zet zich al jaren in voor een rechtvaardige samenleving en is dan ook zeer terecht door het team van Bits of Freedom gekozen als winnaar van de Felipe Rodriguez Award.
Dit jaar gaat de prijs naar Nani Jansen-Reventlow en we zijn ook heel blij dat ze hier is om met ons in gesprek te gaan. Nani, gefeliciteerd met de prijs.
Dank jullie wel.
Je komt op voor mensenrechten door mensenrechten schenders voor de rechter te slepen. Je bent een van de initiatiefnemers om het digitale rechtenveld te decoloniseren. En nu richt je een nieuwe stichting op voor raciale, economische en sociale rechtvaardigheid. Waar komt de passie die je voor dit werk nodig hebt vandaan?
Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat de voornaamste drijver is dat ik heel slecht tegen onrechtvaardigheid kan. Ik krijg wel eens die vraag van, goh, waarom ben je gaan doen wat je doet? En dan verwachten mensen een hele mooie origin story. Ik heb niet zo'n moment waarin ik een aha-moment had en dacht van, oké, nu moet ik de wereld gaan redden, tussen aanhalingstekens. Het is gewoon niet wat ik altijd heb gehad van jongs af aan. Ik hou niet van oneerlijkheid, niet van onrechtvaardigheid. En voor mij is uiteindelijk het recht een van de middelen geweest waar ik me het meest in thuis voel om daar iets aan te doen.
DFF is een van de organisaties die het voortouw heeft genomen om de grote ambitie van de decolonisatie uit te voeren. Samen met EDRI en veel andere organisaties en individuen. Wat doet DFF precies?
DFF ondersteunt strategisch procederen op het gebied van digitale rechten in Europa. En met digitale rechten bedoelen we alle mensenrechten in de digitale context. En dat doen we op twee manieren. Eén is het verlenen van financiële ondersteuning voor strategische procedures. En dat is zowel voor procedures zelf als het voorwerk dat er soms bij komt kijken. Dus het doen naar onderzoek, het doen van onderzoek, het vergaren van bewijs, al dat soort dingen. En daarnaast proberen we te faciliteren dat mensen met elkaar kunnen samenwerken en coördineren. En we doen ook, hoe zeg je dat in het Nederlands? Maar ja, skill development. dus ook workshops en trainingen. Dus we hebben dit jaar bijvoorbeeld een workshop gehad over hoe je communiceert over strategische procedures op het gebied van digitale rechten op een manier dat mensen niet in slaap vallen, om maar een voorbeeld te noemen. Maar ook bijvoorbeeld strategic litigation workshops, waar mensen een zaakidee helemaal kunnen uitdenken en uitwerken samen met collega's. Of bijeenkomsten waar we ons richten op een bepaald instrument. Dus hoe kunnen we het meeste halen uit de AVG? Waar moeten we ons op richten? Wat moeten onze prioriteiten zijn?
Strategisch procederen is een heel belangrijk onderdeel van je werk. Kan je uitleggen wat het precies is, wat je dan precies doet?
Ja, strategisch procederen is het gebruiken van het recht om grotere verandering teweeg te brengen. Je denkt na over hoe je door middel van een procedure en daaraan gelinkte activiteiten, dus campagne voeren, beleidswerk, het vergroten van publiek bewustzijn over bepaalde issues, verandering teweeg kan brengen in beleid, wetgeving of in praktijk. En het is heel belangrijk om daarin vooral zeg maar te weten dat het erom gaat dat het niet alleen maar om het proces in de rechtszaal gaat, maar ook om al die andere activiteiten eromheen. En een ander ding dat belangrijk is om in gedachten te houden, is dat het er niet alleen om gaat om te winnen in de rechtszaal, maar dat je na kan denken over impact op heel veel verschillende manieren. Je kan een zaak aanbrengen, terwijl je heel goed weet dat je die vanuit juridisch standpunt misschien niet gaat winnen. Maar het kan een heel mooi startpunt zijn om campagne te voeren of om mensen zich bewust te laten worden van bepaalde issues. Dus het is eigenlijk een van de middelen die je in kan zetten samen met andere middelen om grotere structurele verandering teweeg te brengen.
Het decoloniseren van het digitale rechtenveld, dat is een van de dingen waar je voor inzet. Wat houdt dat precies in?
Ja, toen ik Digital Freedom Fund opzette, hadden we onze eerste strategiebijeenkomst in februari 2018. En was een van die situaties waarin je pas achteraf goed ziet wat er eigenlijk gaande was. Ik zag een groepsfoto van onze bijeenkomst en zag dat ik de enige niet-witte persoon op deze foto was. En ook een van de weinige vrouwen. En dat deed mij gewoon heel erg beseffen dat het digitale rechtenveld niet echt onze maatschappij weergeeft zoals die er op dit moment uitziet. Dat leidde tot heel veel gesprekken. Ook het deelnemen aan heel veel gesprekken waarin, onder andere door donoren, waarin er gezegd wordt van goh, we moeten iets doen aan wat dan heel mooi diversity, equity en inclusion genoemd wordt. En ik werd een beetje moe op een gegeven moment van al dat gepraat. En ik dacht van goh, we moeten gewoon iets gaan doen. Maar ik wilde vooral iets gaan doen wat meer was dan symptoombestrijding, om het maar zo te zeggen. Dit soort issues worden heel vaak benaderd als een soort van pijplijnprobleem. Goh, laten we wat fellowships opzetten. Laten we wat jonge mensen betrokken maken bij dit soort werk. Maar dan denk je helemaal niet na in wat voor cultuur, wat voor organisaties, wat voor systeem ze eigenlijk belanden. Ook zelf wetend hoe het is om soms de enige persoon van kleur te zijn in gesprekken, is gewoon heel veel werk. En dat leek mij ook gewoon totaal niet fair en ook eigenlijk niet echt iets doen aan het fundamentele issue. Dus we zijn eigenlijk gaan nadenken van goh, hoe kunnen we eigenlijk de structuren veranderen die het veld zoals het er nu uitziet in plaats houden. En hoe we dat gaan doen, weten we nog niet. We zijn wel bezig ermee. We zijn eigenlijk begonnen met een proces waarin we met heel veel mensen in gesprek zijn gegaan, die we op dit moment niet zien wanneer we gesprekken hebben over digitale rechten in Europa. Dus organisaties die zich bezighouden met racial justice, met social justice en economic justice. Ik kan nooit een hele goede Nederlandse vertaling voor vinden, want racial justice is eigenlijk meer antiracismewerk, maar dat dekt ook niet helemaal de lading, maar goed. En aan hen de vraag gesteld van, goh, weet je, wat betekent de digitale rechten voor jullie? Werken jullie al aan deze issues? Willen jullie eraan werken? Met wie werken jullie samen? Hoe gaat dat? En ook de grotere vraag van hoe zou een gedecoloniseerd digitale rechtenveld eruit kunnen zien en wat zou het kunnen bereiken? Ook die gesprekken aangegaan met digitale rechtenorganisaties en andere vragen gesteld. In hoeverre houden jullie bezig met racial, social en economic justice? Werken jullie samen met dit soort organisaties? Omdat we het heel belangrijk vonden om eerst gewoon eigenlijk niet vanuit onze eigen gedachten dit in gang te zetten, maar eigenlijk te horen wat andere mensen vonden dat nodig was. We zijn inmiddels in een tweede fase beland. Dat noemen we een collaborative design process, waarin we deelnemers uit verschillende stakeholdergroepen bij elkaar hebben gebracht. Dus mensen die zich bezighouden met racial, social en economic justice en ook met climate justice. En organisaties die zich al bezighouden met digitale rechten, maar ook funders, dus ook donoren. Om samen te kijken van, goh, hoe ziet een robuust multijaar programma eruit om zo'n decolonizing process in gang te zetten. Ja, dus het idee, de terminologie ziet vooral op het veranderen van de structuren, van de structurele voorwaarden, zeg maar, die op dit moment het veld zo in stand houden als het er nu uitziet.
Ja, en je omschrijft een hele intersectionele werkwijze. Waarom is dat zo belangrijk?
Omdat dit soort issues niet in silo's bestaan. Het is heel lastig, hè? Want met digitale rechten zijn we gewoon heel erg gewend om voor te borduren op de eerste mensen die zich daarmee bezighielden. En dat is toch voor een heel groot deel een vrij nauwe kijk op wat digitale rechten zijn. Met name privacy, met name bescherming van persoonsgegevens en vrijheid van meningsuiting online. Maar het is veel holistischer, hè? Het is niet gelukkig, maar dankzij de pandemie hebben we allemaal een veel beter idee over wat de rol is die technologie speelt in ons dagelijks leven. Er is eigenlijk bijna niks meer dat je je kan voorstellen waar je niet met technologie te maken hebt. Of het nou voor veel van ons heeft het met hebben we met werken ermee te maken. We werken van achter onze computer. We hebben onze besprekingen online. Scholing, maar ook toegang tot medische zorg. Heel veel dingen gaan digitaal. Dus ja, we moeten eigenlijk veel breder daarnaar kijken en echt digitale rechten zien als alle mensenrechten, zoals die in de digitale context voorkomen. En dat betekent dus ook dat we specifiek moeten kijken naar de specifieke manier waarop bepaalde groepen geraakt worden in hun mensenrechten wanneer de technologie wordt uitgerold. En dat is over het algemeen toch geracialiseerde groepen en groepen die op andere manieren gemarginaliseerd worden in onze samenleving.
Ja, want kan je een voorbeeld geven van problemen in het digitale rechtenveld die eigenlijk naar boven komen als je er met zo'n intersectionele blik naar kijkt?
Een heel, heel erg voor de hand liggend voorbeeld is natuurlijk alles wat met gezichtsherkenning software te maken heeft. En dat heeft zich gemanifesteerd op heel veel verschillende manieren. Dat komt naar voren in software die gebruikt wordt door politiediensten bijvoorbeeld, om mensen te herkennen die in een database zitten, of gewoon in het algemeen om publieke ruimte te scannen. Het kunnen hele simpele dingen zijn, zoals technologie die gebruikt wordt om, weet ik veel, deuren te openen en dat soort dingen. Dat klinkt dan heel onschuldig, maar toch, je ziet dan letterlijk dat de deur dicht blijft voor mensen die niet wit zijn, die niet man zijn. En ook recentelijk, en dat is, gaf ik ook heel mooi aangekaart hier in de pers, met software die toeziet of mensen al dan niet spieken met het doen van online examens. Dus dat eigenlijk in alle mogelijke manieren waarop dat soort software gebruikt wordt, werkt het eigenlijk alleen maar optimaal. En de vraag is, wil je überhaupt dat zoiets optimaal werkt? Maar zoiets werkt alleen maar, dus het is geoptimaliseerd voor de witte mannelijke persoon. Er wordt helemaal de standard user genoemd dan, geloof ik, in design.
Dus de standard user, het wordt ontwikkeld op de witte man die waarschijnlijk de techniek ook zelf aan het ontwikkelen is.
Waarschijnlijk, ja.
En andere groepen vallen daarmee eigenlijk standaard buiten de boot. Heb je voorbeelden van winst die er al behaald is met het decoloniseren van het digitale rechtenveld?
Ik denk dat we nog heel erg aan het begin van een lange route staan van verandering. We refereren ook aan dit als een proces, omdat decoloniseren iets is wat nooit afgerond is. Je bent nooit klaar. Wat ik wel denk is dat er langzamerhand een verandering plaats aan het vinden is in de manier waarop er over dit soort issues gesproken wordt. En daar is dat altijd een risico aan natuurlijk, want je wil niet dat decoloniality een soort van buzzword wordt wat vervolgens geen enkele betekenis meer heeft. Maar wat ik er wel positief aan vind, is dat je ziet dat organisaties steeds meer zich bewust worden van het feit dat ze hier rekenschap op moeten afleggen. En dan is natuurlijk de vraag van, goh, hoe wordt het dan vervolgens geïmplementeerd? En dat is waar we gewoon nog heel veel werk te doen hebben. En ook aan het creëren van een visie die echt robuust is en die echt ook iets betekent in de praktijk. Maar het bewustzijn is aan het vergroten. En ik denk dat dat wel al een soort van vroege winst is in het proces.
Je gaf zelf ook al aan dat daar gewoon nog heel veel werk voor nodig is. Dat er echt nog veel werk verzet moet worden. Wat zijn volgens jou de belangrijkste stappen die er nodig zijn om daar te komen?
Oh, ik denk dat er heel veel er is heel veel werk te doen voor organisaties zelf. En wij zijn er daar ook eentje van. Wij zijn zelf begonnen met een intern decolonizing proces. Dus wij hebben hulp ingeroepen om te kijken naar zowel de manier waarop we intern werken als de manier waarop we ons externe werk doen, om maar zo te zeggen. De twee zijn natuurlijk gelinkt aan elkaar. Maar we krijgen advies nu op bijvoorbeeld om te kijken van hoe we ervoor kunnen zorgen dat onze fondsenverstrekking laagdrempelig genoeg is, zodat de groepen die op dit moment geen funding van ons krijgen, daar wel toegang tot kunnen verkrijgen. Intern kijken we naar dingen zoals onze eigen processen, onze eigen HR, onze inrichting, onze governance, ons bestuur. dit is gewoon echt een goede audit, om het maar zo te zeggen, van hoe ziet het er naar uit als een organisatie. Toen ik DFF opzette, heb ik het gewoon heel erg gedaan op de ouderwetse manier, om het maar zo te zeggen, van oké, ik zet een non-profit op, een stichting, dat moet aan deze dingen voldoen. En daar nog helemaal niet zo diep over nagedacht van, goh, wat betekent dat in de praktijk? En wat voor cultuur creëer je dan voor werknemers? En ook, hoe creëer je een verwelkomende omgeving voor een grote diversiteit aan mensen die je binnen je organisatie wil hebben werken? Dat is pas iets later gekomen. Dat is natuurlijk de eerste keer. dus dat is pas iets later gekomen. En ik denk dat het nu heel goed is dat iemand daar kritisch naar kijkt en zegt van, goh, weet je wel, dit beleid moet gewoon totaal anders. Je bestuur moet op een andere manier werken. Het moet er anders uitzien. Het team moet training krijgen op X, Y, Z. Al dat soort dingen.
Ja, want je geeft aan, we hebben daar hulp bij ingeroepen. Hoe ziet dat eruit? Wie helpt je daarbij als organisatie?
Wij hebben twee fantastische consultants gevonden die zich echt focussen op dit soort issues. En de ene heeft meer ervaring met groundmaking. Dus daarom is dat een goede match met die audit. En de andere focust zich veel meer op organisatiecultuur en organisatieontwikkeling. En wat beide gaan doen is met ons allemaal praten en met onze grantees praten en op basis daarvan een traject uitstippelen van, goh, dit zijn de manieren waarop jullie verandering teweeg kunnen brengen. Ik ben heel enthousiast erover. Ik vind ze allebei fantastisch, dus ik ben heel benieuwd.
Goed, dus in plaats van als organisatie te zeggen, we zijn nu eenmaal zo, we zijn nu eenmaal zo opgericht, zo is het ontstaan, kan je dus ook gewoon beslissen om het anders te gaan doen?
Ja, je kan het beslissen en ik vind ook dat het belangrijk is om daar ook echt een externe en expert of een blik met expertise ook op te richten. Natuurlijk doen we bepaalde dingen al anders als een organisatie die ja, met dit soort werk bezig is en daardoor ook gewoon misschien bewustere keuzes maakt op bepaalde vlakken. Maar ja, je komt maar zo ver in jezelf kritisch beschouwen. En het is gewoon heel goed als iemand daar met wat afstand naar kijkt. En ook, ja goed, in alle eerlijkheid, het gaat er ook om dat je de dingen zo opzet dat het onderdeel wordt van de structuur van de organisatie en dat het niet afhankelijk is alleen van het leiderschap bijvoorbeeld dat er is. Want dat is voor mij, zeg maar, ik stop, hè, aan het eind van het jaar. En dat is een van de dingen waar ik me op dit moment het meest druk over maak in de overdracht. Is van, goh, weet je, hebben we alles in gang gezet wat nodig is om ervoor te zorgen dat dit onderdeel is van de DNA, het DNA van de organisatie. Want ja, ik zit toch bijvoorbeeld met een grotendeels wit bestuur bijvoorbeeld. Dat wel heel erg welwillend is, maar gewoon op heel veel manieren niet instinctief, noodzakelijkerwijs, zeg maar, de juiste keuzes maakt op dit soort zaken. En daar is gewoon nog heel veel werk te doen. Dus ja, en dan denk je van, goh, dan blijft er best wel veel achter aan verantwoordelijkheid bij bepaalde leden van het team. Ja, dus dat is zeg maar waar ik nu vooral mee bezig ben. Van, goh, hoe kan ik ervoor zorgen dat dat werk ondersteund wordt? Ook dat interne werk voldoende ondersteund wordt.
Bedoel je dan dat het werk voor het decoloniseren vooral bij de teamleden van kleur of de teamleden die daar zelf al mee bezig zijn, terechtkomt?
Ja, en want mijn voornaamste punt is dat moet een joint team effort zijn. Dat moet van de administratie en financiën tot aan de mensen die zich programmatisch hiermee bezighouden gaan. En dat is zeg maar de stap die er gemaakt moet worden. En wat ik hoop met behulp van de ondersteuning die we daarvoor hebben, ook gemaakt gaat worden in de komende maanden.
Jij gaat weg bij DFF. Hoe laat je DFF precies achter?
Ik laat een organisatie achter die enorm gegroeid is natuurlijk. Het begon met een Word document en ik achter een laptop. En we zijn nu een team van 8 en we staan op het punt om een 9e teamlid aan te nemen. Dus dat is mooi. We zijn onwijs gegroeid ook in financiële capaciteit. We zijn goed verbonden met het veld, et cetera. Dus wat dat betreft zijn we, scoren we goed, om maar zo te zeggen. Ik denk dat er inderdaad dus gewoon nog heel veel werk voor onszelf ook te doen is. Om intern ervoor te zorgen dat ons werk in lijn is met die ethiek van decolonizing die we graag willen voor het veld. En ik hoop dat we daarin ook lead by example, hè, zeggen ze, dat we dat ook echt kunnen doen.
Je gaat nu weg als directeur en oprichter van DFF. Hoe ziet je opvolging daaruit?
Het bestuur heeft heeft iemand aangenomen die heel veel ervaring heeft in mensenrechtenwerk. Niet zozeer met digitale rechten, maar wel met mensenrechtenwerk. Dus in die zin relevant en ervaring heeft met het leidinggeven binnen een grotere organisatie die zich daarmee bezighoudt. Wat ik niet had verwacht, is dat het bestuur iemand heeft benoemd die ook een witte man is. En ik had dat niet verwacht, omdat ik dacht dat we heel erg op eenzelfde lijn zaten over de richting van de organisatie, wat decolonizing betreft. En als iemand die een van de weinige vrouwen van kleur is in deze sector, om het maar zo te noemen, had ik heel graag de organisatie overgedragen aan een ander persoon van kleur. Omdat ik het belangrijk vind, behalve dat het natuurlijk heel goed mogelijk is dat mensen zich net zo goed in kunnen zetten voor decoloniality, onafhankelijk van wat hun achtergrond ook is. Ik het ook belangrijk vind hoe het veld eruit ziet. It matters. En ik zat ooit in een adviesgroep voor een initiatief dat zich bezighield met voor grotere genderdiversiteit binnen internationale organisaties. En ze hadden het altijd over changing the picture. En ik neem het altijd heel letterlijk, omdat het belangrijk is dat we zichtbaar zijn. Overal natuurlijk, maar ook in dit veld. En ja, daar, in dat opzicht vind ik het jammer dat wij daarin een stapje terug doen nu. Dat wil natuurlijk niks zeggen voor de toekomst verder. Maar ja, dat is iets wat ik in een ideale wereld graag anders had gezien.
Ja, want ergens klinkt het natuurlijk tegenstrijdig om consultants in te huren om een decolonisatieproces aan te gaan en vervolgens dat niet in het leiderschap te laten zien. Zijn er dingen die je hierover graag zou willen meegeven aan je opvolger?
Ja, ik denk, ik ben het met je eens dat het tegenstrijdig is. Aan de andere kant denk ik dat het jammer genoeg eigenlijk een goede illustratie is van hoe belangrijk het is dat dit soort dingen gewoon echt vastgelegd zijn in de structuur van een organisatie. Dus inclusief de governance. Want uiteindelijk, ik benoem een opvolger niet. Zo hoort het niet. Dat hoort het bestuur te doen. En wellicht als het bestuur er anders uit had gezien, of als het bestuur een ander niveau van bewustzijn had gehad over deze issues, hadden ze een andere keuze gemaakt. En ik denk, wat zou ik mee willen geven aan mijn opvolger? En ja, ik kan. Het is natuurlijk aan hem om verder de koers te zetten. Maar ik zou zeggen zet alsjeblieft deze koers voort. Finish what we started. En ik zou bijna zeggen, wees alsjeblieft nog progressiever en radicaler dan ik ooit had kunnen zijn. Want wat dat betreft heb je ook natuurlijk wel, het is een vraag van, hoe maak je gebruik van je positie van privilege als witte man? Gebruik het for good, zou ik zeggen.
Hoi, mijn naam is Nico, collega van Inge bij Bits of Freedom. Samen met vele vrijwilligers, partners en onze collega's komen we op voor digitale burgerrechten. Wij verdedigen jouw privacy en communicatievrijheid op internet. Dit kunnen we alleen doen door de support van onze trouwe donateurs. Ben je al donateur van Bits of Freedom? Dan zorg jij ervoor dat we ons werk onafhankelijk kunnen doen. Heel erg bedankt voor je support. Nog geen donateur en wil je dit wel worden? Ga dan naar bitsoffreedom.nl/doneer.
Wat voor zaken en structurele veranderingen moet ik dan aan denken?
Jullie hebben hier in Nederland een mooi voorbeeld gehad natuurlijk met het Siri-systeem. Ik weet dat het einde van dat debat nog niet in zicht is uiteindelijk. Maar dat is een prachtige winst geweest om wetgeving onderuit te halen die het schenden van niet alleen privacy, maar ook het schenden van privacy van hele specifieke groepen binnen onze maatschappij mogelijk maakte. Een soort van het pre-crime detection element ervan vind ik altijd toch steeds redelijk dystopisch. Voor mensen die niet weten waar het over gaat. Maar dat zal haast niet met de luisteraars van deze podcast. Het systeem risico-indicatie liet toe dat verschillende databases gekoppeld werden van de overheid. En dat daar dan door middel van een algoritme bepaald werd of iemand wellicht fraude zou plegen. En op basis van die klassificering kon er dan nader onderzoek worden ingesteld naar de betreffende personen. Mensen wisten dit niet, dus ze konden zich er ook niet tegen verdedigen. En daarnaast werd er gewoon eigenlijk mogelijk om een soort van strafrechtelijk-achtig onderzoek te doen naar mensen die nog helemaal niet schuldig waren bevonden aan iets. Minority Report in Nederland was het eigenlijk. En het werd uitgerold met name in wijken waar er hoog immigratieniveau en laag inkomensniveau was. Dus het werd ook gewoon getarget op hele specifieke segmenten van onze maatschappij.
Dit is een goed voorbeeld van iets wat in Nederland heeft gespeeld. Heb jij nog onderwerpen of rechtszaken op je wensenlijstje staan? Wat zou volgens jou een rechtszaak zijn die echt nog gevoerd moet worden?
Wat de Belastingdienst betreft, dat staat voor Nederland op nummer 1 op mijn lijstje. Ik vind het heel moeilijk om te zien, laat ik het zo zeggen, dat de accountability hiervoor zo ontzettend laag is geweest tot nu toe. Met misschien volgende zomer, geloof ik, dat er dan een enquête plaats gaat vinden. Er is een rapport neergelegd dat gewoon helemaal voorbij ging aan het aan het racistische natuur van het werk. Het moet gewoon kaart aan de kaak gesteld worden. Het is gewoon inacceptabel. We weten ook inmiddels door de fantastische verslaggeving die er is gedaan, dat er weet ik veel hoeveel zwarte lijsten zoals deze zwarte lijst bestaan binnen de Nederlandse overheid. Dus het is gewoon echt een structureel probleem. Daar moet een structureel actie op worden ondernomen. Dus ik zou dat heel graag voor een rechter zien verschijnen. Ja.
Is er een rechtszaak waar je heel erg trots op bent op de uitkomst. Dus een zaak die al gevoerd is.
Ik vind het heel lastig om één zaak te kiezen. Ik denk dat ik vooral heel trots ben op het feit dat we heel, heel breed digitale rechtenwerk ondersteunen. Heel veel werk zie ik nog steeds inderdaad ouderwets op privacy en bescherming van persoonsgegevens. Maar met name ook toen de pandemie begon, hebben we een speciaal COVID-19 litigation fund opgezet. En daar ondersteunen we bijvoorbeeld ook een zaak die gaat over reproductieve rechten in Spanje. Waar een website waar je informatie kon vinden over abortus, et cetera, geblokkeerd werd door de regering. En natuurlijk op het moment dat je niet meer naar een dokter kan, wordt die online informatie nog belangrijker. Dus ik vind het mooi dat we zaken ondersteunen die gaan van het beschermen van reproductieve rechten naar zaken die kijken naar het onttrekken van data, van mobiele telefoons, van vluchtelingen, naar GDPR of AVG, sorry, in het Nederlands. zaken, gezichtsherkenningssoftware, het gebruiken van algoritmes om zaken aan rechters toe te wijzen. Het is gewoon een heel mooi gevarieerd landschap. En ja, ik vind het fantastisch om te zien dat er ook best steeds meer creativiteit naar voren komt. De aanvragen die we krijgen worden ieder jaar eigenlijk interessanter wat dat betreft. En dat maakt me heel erg enthousiast over wat er allemaal nog gaat komen.
Je gaf al aan, leiderschap in het digitale rechtenveld zijn meestal witte mannen. Wat betekent het om daar als een vrouw van kleur ineens tussen te staan?
Ja, ik ben blij dat je dat vraagt. Het is zo'n onderwerp waar we eigenlijk, denk ik, op een bepaalde gekke manier niet vaak genoeg over spreken eigenlijk. Wat het betekent om als persoon van kleur, als vrouw van kleur, en je in bepaalde omgevingen te begeven. En alles ziet er altijd mooi uit, weet je wel, als je op social media post dat je iets moois hebt gedaan of iets moois hebt bereikt, en dan lijkt het net alsof het allemaal heel glossy is. En ik vind het wel belangrijk om eerlijk te zijn, zeg maar, over hoe zwaar het ook gewoon heel vaak is. Ik legde het laatst uit aan iemand als een situatie waarin je je werk probeert te doen, maar de ene dag is iemand, zeg maar, elastiekjes aan het schieten naar je op regelmatige basis. De andere dag haakt iemand je pootje. De volgende dag krijg je gewoon een klap in je gezicht. En de dag erna haalt iemand je gewoon voluit onderuit. Al dit soort dingen gebeuren gewoon de hele tijd in soms totaal verrassende context, in gesprekken met partners, binnen je eigen team, gesprekken met funders, een conferentie waar je bent. En je moet iedere keer weer jezelf, zeg maar, daar overheen zetten, omdat je wil dat het werk dat je eigenlijk wil doen niet leidt onder dit soort dingen. Maar dat kost gewoon heel veel energie. En wat ik eigenlijk het meest frustrerende daaraan vind, eigenlijk is, het is de situaties zelf zijn vaak heel frustrerend, maar heb ik dan nog zoiets van oké. Maar het feit dat je er energie aan moet besteden en dat je iedere keer moet dealen met die afleiding en jezelf weer oprapen en doorlopen, is iets wat ik gewoon als iemand die al graag dingen gedaan krijgt, gewoon het meest frustrerende vind. Omdat ik altijd denk van, goh, als ik niet steeds energie kwijt zal zijn, zeg maar, aan weer opstaan en mezelf afstoffen en weer verder te gaan, wat zou ik wel niet kunnen bereiken, weet je wel, in een week? Moeten we dit anders doen? Er zijn heel veel verschillende punten waar ik dan nu bijvoorbeeld over aan nadenken ben. Governance hebben we het net al uitgebreid over gehad. Dat moet er anders uit gaan zien voor systemic justice. Maar bijvoorbeeld, hoe zorg je ervoor dat je als team op één lijn zit, zeker wanneer je werk gaat doen dat zich richt op antiracisme en sociale en economische vaardigheid, dat je op één lijn zit, zeg maar, op je, en ik noem het soort van half tongue-in-cheek, your woke journey. Dus ik ben bijvoorbeeld met iemand aan het spreken nu van, goh, weet je wel, wat is het werk dat ik nog moet doen? Ik wil gewoon zelf ook nog extra training krijgen hier op dit gebied en lastige vragen krijgen en over lastige dingen nadenken. Maar ook, hoe kunnen we bijvoorbeeld als onderdeel van het onboardingproces een soort van tailor-made steun bieden aan mensen? Ik denk dat er heel vaak een vergissing wordt gemaakt dat lived experience hetzelfde is als professionele kennis over bepaalde issues. En ik wil dat niet aannemen, zeg maar, dat als ik straks een team samenstel dat niet wit en niet mannelijk is, dat we dan ook allemaal precies alles begrijpen over alle issues waar we mee te maken krijgen binnen onze werksfeer. Dus daar ben ik over aan nadenken. Hoe kunnen we dat structureel inbouwen in, zeg maar, het creëren van een organisatiecultuur? Maar ook hoe ziet HR er bijvoorbeeld op een meer holistische manier goed uit? Een van de dingen waar ik heel erg over aan nadenken ben, ben duidelijk over heel veel dingen aan nadenken, is hoe om te gaan met trauma in de context van het werk dat we gaan doen. Dat ziet ook op zeg maar onze potentiële partners, engageren in strategische procedures over issues die mensen gewoon heel hard raken, kan heel erg, hertraumatiserend zijn. Om daarmee bezig te zijn. En ook als je lange tijd bezig bent in een procedure, kan dat gewoon heel zwaar zijn. Dus een van de dingen die ik graag in wil bouwen is dat we psychosociale steun kunnen bieden aan onze partners. Maar ik wil ook dat dat beschikbaar is voor teamleden die waarschijnlijk te maken hebben met mensen die gewoon zelf heel veel hebben doorstaan. En misschien ook getriggerd worden vanwege hun eigen identiteit, et cetera. Dus hoe kan je daarover nadenken? Hoe zet je de organisatiestructuur zo op dat het niet weer zo'n traditioneel, hier is één iemand die de puppetmaster is van alle mensen binnen de organisatie. Maar hoe zorg je ervoor dat er heel veel horizontale verbanden zijn? En hoe ziet het ondersteunen van elkaar eruit? Dus dat soort dingen hou me bezig. Hoe moeten je policies eruit zien op een manier die niet gewoon alleen maar is van oké, we hebben een policy op het gebied van X of Y, maar wat betekent dat eigenlijk in de praktijk? En hoe kunnen we dat ook waarmaken op een manier die veel meer decolonial is dan op dit moment heel veel van dat soort documenten eruit zien.
Nou ja, wij zijn super enthousiast dat we voor jouw werk de Felipe Rodriguez Award kunnen uitreiken. En willen je natuurlijk ook heel erg bedanken voor al het werk wat je doet voor het digitale rechtenveld. Als je één advies mee zou mogen geven aan het veld, wat zou dat dan zijn?
Mijn eerste advies is hou de long-term goal in het oog. Het is best lastig in dit veld, als in heel veel andere issues waar je aan kan werken op het gebied van mensenrechten, om niet onmoedig te raken van de tegenslagen die je toch op regelmatige basis moet verwerken. Maar het gaat erom dat je door blijft pakken. Hou dat einddoel zeg maar in gedachten, ook als er af en toe wat obstakels en niet geringe obstakels vaak tevoorschijn komen. Maar ja, en dat is eigenlijk verbonden aan mijn tweede advies en dat is zoek de verbondenheid met andere velden. Digitale rechtenveld heeft de neiging om zichzelf een beetje in een soort van bubbel te begeven en zichzelf een beetje te isoleren van het bredere mensenrechtenveld. Maar ook van initiatieven zoals vakbondbewegingen, et cetera, journalistiek. Al dit soort velden die dichtbij zijn, zijn reuze belangrijk. Natuurlijk ook wat we al eerder over hebben gehad. De velden die zich bezighouden met antiracisme, met social justice, met economic justice, met klimaatbeweging. It's all connected. Wil ik ook niet zo heel truttig zeggen, samen zijn we sterker, maar het is wel zo.
Dus de lange blik en de brede blik zijn de adviezen die we meenemen. Dankjewel voor dit gesprek. Nadia, jij werkt bij Bits of Freedom als juridisch beleidsmedewerker. Welke links zie jij met het werk van Bits of Freedom?
Het werk van Nanny is heel inspirerend
En voor ons als burgerrechtenorganisatie enorm belangrijk. Met het oprichten van het Digital Freedom Fund worden NGO's zoals Bits of Freedom geholpen met het opbouwen van netwerk, het vergaren van kennis door middel van trainingen en met fondsen om strategisch te procederen. Nou, we begonnen deze aflevering met het verschil tussen ergens recht op hebben en daadwerkelijk krijgen waar je recht op hebt. Nanny heeft zich enorm ingezet om het gat tussen die twee te verkleinen. En daar zijn wij als organisatie, maar ook als maatschappij, enorm bij gebaat. In ons digitale rechtenveld zijn we constant bezig met het behartigen van belangen van burgers. Maar hoe goed kennen we mensen voor wie we opkomen? En komen we voor iedereen op voor wie we zouden moeten opkomen? Doen we dat op een goede manier die aansluit op het probleem, maar ook op de personen? Dat zijn vragen die we onszelf stellen als we het hebben over de decolonisatie van het digitale rechtenveld. Want we zijn als maatschappij nog lang niet waar we zouden moeten zijn. En het zou heel raar zijn als we als digitale rechtenveld daar al wel waren. Maar met het decolonisatieproces is dat wel iets waar we actief naar streven. In plaats van achterover te gaan zitten tot het vanzelf wel goed komt met die maatschappij, gaan we dus heel kritisch kijken naar onze eigen organisaties en de manier waarop we zelf handelen. En dat is broodnodig, want dingen komen niet vanzelf goed. Dat weten we als burgerrechtenorganisatie maar al te goed.
Nanny Janssen Ravendlow won de Felipe Rodriguez Award voor haar belangrijke werk op het gebied van mensenrechten. Volgende week gaan we het hebben over weer een nieuwe Big Brother Award, de Publieksprijs. Die werd gewonnen door ex-demissionair minister Hugo de Jonge. Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Je hoorde mij, Inga van Net. De podcast werd geproduceerd en geëdit door Randal Pelen. Heel veel dank gaat uit naar onze donateurs, partners en vrijwilligers. En alle experts die hun medewerking hebben verleend aan deze podcast. Wil jij ook onderdeel zijn van onze beweging? Ga dan naar onze website en doneer, abonneer je op onze nieuwsbrief of meld je aan als vrijwilliger.